Goedemiddag gemeente. Van harte welkom in deze dienst hier van de gezamenlijke kerken. En hartelijk welkom voor de mensen die verbonden met ons zijn via de techniek en de gast in ons midden. Deze dienst is de start van de stille week en er zullen verdere diensten gehouden worden, zoals u bovenop het scherm heeft kunnen zien. Deze dienst zal worden geleid door dominee Stekete uit Zwijndrecht. Verder er zal vandaag één collecte gehouden worden, deze bestemd voor kerk en eredienst. We zullen deze dienst beginnen met het staande zingen van gezang 182, 1, 2 en 3. Namens de gezamenlijke kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
Laat een moment stil zijn voor de Heer onze God en ons richten op Hem. Gemeente, ik mag u bemoedigen, want onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. We zingen gezang 177, de versen 1, 2 en 3. 177, 1, 2 en 3. gaan zo in de Bijbel lezen. Dan heb ik even een vraag. Ik had opgegeven de vertaling van 1951. Kan iemand daarin voorzien? Want er ligt een heleboel Bijbels, maar niet die vertaling die ik opgegeven had. Ja? Nou, graag. Ja, u kunt straks meelezen gewoon, maar ik vind het prettig als ik preek dat ik de vertaling voor me heb.
Krijg je hem een keer terug?
Ja, tuurlijk, dan krijgt u terug. Nou ja, u kunt het al een beetje zien, hè. Je komt niet vaak een boek tegen met een rits. En dat is gewoon om hem te beschermen. Hij valt niet makkelijk open, het is een beetje compact. En het hele speciale van dit boek is natuurlijk dat het het woord van God is. Dus niet zomaar verhalen, niet zomaar geschiedenissen, maar echt, zo mag je dat zien, wat God tegen jou, tegen u, tegen mij wil zeggen. Dat kun je daarin vinden. Als je God zoekt, er zijn veel manieren om God te vinden, maar dat kan ook door uit de Bijbel te lezen. En dat gaan we ook in deze dienst doen. Maar voordat we dat doen, vragen we daar een zegen over. Laten we samen bidden. Heere God, we danken u dat we hier mogen zijn. En het bijzondere is dat we nu uit 3 verschillende gemeenschappen hier bij elkaar zijn. Heere God, wat een mooi getuigenis. Mensen die u willen dienen, die zijn bij elkaar. Heere God, en nou willen wij u vragen, als we straks een gedeelte lezen uit de Bijbel, dat het niet alleen maar horen met onze oren, natuurlijk ook dat, of zien met onze ogen, maar dat dat ook binnenkomt. Dat dat een plek vindt, dat woord van u, de woorden die we lezen, die we horen, in ons hoofd, dat we ze begrijpen en daar niet meer weggaan. Maar met ons meegaan, ons verdere leven door als een richtingwijzer. Ja, als een gids die met ons meegaat. En zet die woorden in ons hoofd. Maar geef ook dat die woorden in ons hart komen. Waar ons gevoelsleven een plek heeft. Heere God, dat die woorden niet alleen maar woorden zijn die we begrijpen met ons verstand. Maar dat het ook woorden zijn die ons raken. Iets met ons doen. Iets doen in onze relatie, in onze verhouding met u. Dat we u mogen zien als onze God, onze Schepper. Maar ook als onze Verlosser. Heere God, neemt u ons bij de hand. Door dit woord heen, met dit woord. En als we straks naar huis gaan, dat die woorden meegaan. Vandaag, morgen, overmorgen, alle dagen van ons leven. Wilt u daartoe uw Heilige Geest geven? Dat die Geest bij ieder van ons persoonlijk is. Doet u dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Het is van de week de stille week, zoals we dat dan noemen. Vrijdag is Goede Vrijdag, volgende week zondag is het Pasen, wij leven en welzijn. We lezen uit het evangelie van Matteüs een gedeelte uit de Leidensgeschiedenis. Matteüs 26 lezen we een gedeelte. We beginnen te lezen bij vers 46. Matteüs 26, vers 46. De Heer Jezus is met zijn discipelen in Gethsemane. Daar heeft hij gebeden. Daar kom ik straks in de preek nog op terug. En dan gaan ze weg. Staat op, zegt hij tegen zijn discipelen. Laten wij gaan. Zie, die mij overlevert is nabij. En terwijl hij nog sprak, zie, daar was Judas, een van de 12, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de overpriesters en de oudsten van het volk. En die hem overleverde, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, die is het, grijpt hem. En terstond trad hij op Jezus toe en zeide, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen traden zij toe, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit, trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tot hem, breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent gij dat ik mijn vader niet kan aanroepen, en hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen? Hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan die zeggen dat het aldus moet geschieden? Op dat ogenblik sprak Jezus tot de scharen. Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken, met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Dagelijks zat ik in de tempel te leren, maar gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen hem alleen en vluchten. En die nu Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Tot zover de lezing uit het Matteüs-evangelie. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God niet alleen hoort, maar ook bewaart in je hart. Als inleiding op de verkondiging zingen wij Psalm 25, vers 2 en 6. Psalm 25, vers 2 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Waar gaat het vanavond over? Nou, we hebben de geschiedenis gelezen, dus heel bekend voor de meesten van u. U weet waar het over gaat. Maar nu onthouden het punt waar het om gaat. Ik heb gemeend dat te kunnen samenvatten met twee woorden. Twee woorden. Als u die onthoudt en daarna naar de preek luistert, dan thuis kunt u zich vast nog een heleboel dingen herinneren. Het eerste woord is volharding. Volharding. Volhouden, niet opgeven. En het andere is overgave. Overgave, loslaten. Volharding en overgave. Beetje tegenstrijdig, maar ik meen dat we dat in het gedeelte wat we gelezen hebben kunnen terugvinden. En dat gaat dan in de eerste plaats om de volharding en de overgave van Jezus Christus aan de dingen die komen gaan, waarvan hij weet dat moet gebeuren, dat zegt hij ook een paar keer. Maar het gaat ook over volharding en overgave van mij, van u, van jou. Volharding en overgave. Even kort de geschiedenis hiervoor. Nou, Jezus Christus, heel bekend voor u natuurlijk. Uit wat u allemaal hebt meegekregen, misschien van uw ouders of in de kerk waar u thuis hoort. Jezus Christus op aarde gekomen. Ja, waarom eigenlijk? Waarom is de Heer Jezus nou op aarde gekomen? Nou, daar is de Bijbel niet onduidelijk over. Nee, de Bijbel vertelt, God heeft de wereld geschapen. Het was een goede wereld, zoals God bedoelde. En daarna is het misgegaan, fout gegaan. Adam en Eva, eerst wandelen ze dagelijks met God. Wandelen met God. En daarna hebben ze God de rug toegekeerd. Weggelopen bij God. En er is Jezus Christus gekomen om ons mensen weer terug te brengen bij God. En daar kun je natuurlijk een heleboel dingen over zeggen, maar dat is eigenlijk het doel. Hij kwam naar deze aarde om mij, om jou, om u terug te brengen bij God. En daar ook te houden natuurlijk. Niet alleen terugkeren, maar daar ook bij blijven en niet iedere keer weer weglopen. Hij kwam in het land van Israël. Daar geboren, kerst, daar opgegroeid, daar volwassen geworden. En toen ging hij rond in het land van de Joden. Ging de mensen over God vertellen. En hij deed ook wonderen als bevestiging van dat hij door God gestuurd was. Alleen, daar waren mensen in dat land, die hadden de leiding over het volk. De geestelijke leiding bedoel ik nu. Dus de overpriesters, schriftgeleerden, fariseeën, die hadden de leiding. En wat gebeurde nou? Ze gingen steeds meer de Heer Jezus als hun concurrent zien. Want mensen gingen met Jezus mee. Die werden aangetrokken door de wonderen die hij deed. Vooral dat. Maar ook door wat hij zei. Dat raakte de mensen. En die mensen, die gingen naar Jezus. En die liepen dus als het ware, heel kort gezegd, weg bij die leiders. En dat vonden ze niet fijn. Dat kunt u zich ook wel voorstellen, denk ik. Je hebt een groep mensen onder jouw leiding. En die gaan naar een ander toe. Nou, een heel concreet voorbeeld natuurlijk. Je hebt een kerkgemeenschap en dan gaan mensen weg naar een andere kerkgemeenschap. Hoe je daar ook over denkt en wat ook de reden is, dat vind je niet fijn. Je wil de mensen bij je houden. Maar goed, dat ging zo en die leiders op een gegeven moment zeiden ze, nou, ja, dat gaat niet goed. Ze willen Jezus uit de weg ruimen. Heel kort gezegd. Hij moet gevangen genomen worden. Hij moet ter dood veroordeeld worden. Het was niet zo eenvoudig, want die geestelijke leiders waren niet de baas in dat land. Dat waren de Romeinen. Dus die hadden ze ook nodig. Dat blijkt dan later wel, als je verder leest in Matthäus, dat Jezus bij Pilatus gebracht werd. Want die mocht alleen het doodvonnis uitspreken en laten uitvoeren. Maar de mensen gingen weg. Maar dan had Jezus ook nog een aantal mensen die met hem meetrokken door het land. En dan voornamelijk de 12 discipelen, de 12 leerlingen. En er was er één van, dat was Judas. Judas Iscariot. En ja, wat nou de reden was, dat is toch moeilijk te achterhalen uit de Bijbel. Er staat wel dat de Satan in hem kwam, maar hij keert zich af van Jezus. Was hij teleurgesteld? We lezen later wel, nadat hij Jezus verraden had, dat hij spijt had wat hij gedaan had. Maar wat hem nou precies bewoog? Maar in ieder geval, die Judas is naar die schriftgeleerden, naar die leiders gegaan. En die zegt, wat geef je mij als ik hem aan jullie overlever? Zorg dat jullie hem gevangen kunnen nemen. Nou, dat waren dan die 30 zilverlingen, die zilveren munten. Leiders en Judas spannen samen om Jezus gevangen te nemen. Hiervoor, Jezus was in de Gethsemane, hij zag aankomen wat er ging gebeuren. En dat was dan niet van, nou ja, dat moet dan maar. En nee, dat raakte hem echt. Dat hij door de mensen aan de kant gezet zou worden. En zelfs mensen die hem eerst volgden. Die Hosanna riepen toen hij Jeruzalem binnenkwam. Maar toen hij voor Pilatus stond, was het kruisig hem. Hoe snel kan het veranderen? De gunst van mensen heeft u misschien ook wel eens ervaren. Eén moment zijn ze blij met je en een dag later, dan willen ze je niet meer zien. Dan zetten ze je aan de kant. En, nou ja, goed, dan gaan we dus nu kijken naar wat we gelezen hebben. Jezus is in Gethsemane, gaat daar weg. En er komt Judas met een grote groep mensen Jezus tegemoet. Hij wist waar Jezus vaak verbleef om te bidden. En heeft een heel troep mensen bij zich met zwaarden en stokken om Jezus gevangen te nemen. En heeft Judas afgesproken met die mensen. Ze zullen niet allemaal Jezus gekend hebben. Hoewel hij wel dagelijks in de tempel was. Die ik met een kus begroet. Die is het. Die moeten jullie grijpen. En dan komt dat misschien in onze maatschappij tegenwoordig een beetje vreemd over. Maar in die tijd was dat een gewone begroeting. Mannen komen elkaar tegen, staan de armen om elkaar heen, geven elkaar een kus als begroeting. Als teken ook van verbondenheid. Als teken van vriendschap. En dat teken gebruikt Judas nou voor het omgekeerde. Om Jezus gevangen te laten nemen. Misschien heb je dat in je leven ook wel eens gehad. Iemand die aardig tegen je deed. En dan later blijkt dat hij of zij je een hak gezet heeft. Maar zo gebeurt dat. En Jezus, dat is dan het ene punt wat ik noemde aan het begin. Van die volharding. Jezus, die weet wat er gaat gebeuren. Die loopt daar niet voor weg. Hij weet, dit is de weg die ik moet gaan. Mijn Vader heeft mij naar deze aarde gezonden om mensen terug te brengen bij mij, bij God. En daarom gaat hij op deze weg door. Heeft u dat ook wel eens gehad? Dat het je moeilijk gemaakt werd? Dat je mensen teleurgesteld was? En wat deed je toen? Gooide je het bijltje erbij neer? Terwijl je ervan overtuigd was, dit moet ik doen, dit is mijn taak. Of of hield je vol? Maar ik kan de vraag ook nog andersom stellen. Als je die twee partijen omwissel. Heb jij dat wel eens gedaan bij iemand? Iemand die jou vertrouwde. En om een of andere reden, misschien weet je zelf niet meer goed waarom. Heb je die persoon te kijk gezet, afgewezen, het leven moeilijk gemaakt? Dat kan ook. Kom ik straks nog op terug, hoop ik. Judas gaat naar Jezus toe en die mensen met die zwaarden en stokken, die nemen Jezus gevangen. Dat is het ene punt, het verraad van Judas. Maar er komt daar natuurlijk een vervolg op. Ten eerste is daar die ene discipel. Die is kennelijk een beetje driftig aangelegd. Die heeft een zwaard bij zich. Dat was niet een zwaard van 2 meter, maar gewoon een beetje lange dolk, zeg maar. En die haalt uit naar een van die mensen. Nou, kennelijk was hij niet bedreven met het hanteren van een zwaard, want hij slaat het oor van de knecht van de hoge priester af. Uit de andere evangelie weten we dat Peter was die dat deed. En die man die dat betreft was Malchus. Een knecht van de hoge priester. En wat zegt Jezus dan? Zo van, goed zo dat je voor me opkomt. Nee, stop dat zwaard maar weg. Want die het zwaard gebruiken, zullen door het zwaard vergaan. Als je geweld gebruikt, dan roept dat geweld op, tegen geweld. En dat kan heel hoog oplopen tegen elkaar. Als iemand lelijk tegen je doet en je doet lelijk terug, dan roep je reactie op. En dat kan steeds hoger opgaan. Jezus zegt tegen Petrus, doe dat nou niet. Stop dat zwaard maar weg. En dan gaat hij verder als hij dat gezegd heeft. Denk je nou dat als ik dat zou willen, ik niet tot mijn hemelse Vader kan bidden en dat hij mij, staat hier, 12 legioenen aan engelen kan sturen om mij te helpen? Denk je niet, als ik dit niet zou willen, dat God mij niet zou helpen? Tuurlijk niet. Dus Jezus heeft er alle vertrouwen in dat God met hem is. In deze moeilijke situatie. Hij geeft zich, zo zou je ook kunnen zeggen, over in de handen van God. Hoe het ook gaat, God zorgt voor mij. Ook wel eens in een moeilijke situatie gezeten, dat je dacht dat iedereen je in de steek liet, dat er mensen tegen je waren. Dat kan in een klas zijn, dat kinderen lelijk tegen je doen. Dat kan op je werk zijn, dat kan met de buren zijn, kan in je familie zijn. En hoe reageer je daar dan op? Weet je dan voor jezelf? Het gaat erom in het geval dat je dus geen onrecht gedaan hebt, maar dat ze lelijk tegen je doen, om een of andere flauwe reden misschien. Weet je dan, wat er ook gebeurt, God zorgt voor mij. Ik geef me over in zijn handen. En ook hier kun je natuurlijk de rollen weer omdraaien. Als je iemand het leven lastig maakt, om een of andere flauwe reden, of helemaal geen reden, hoe is dan jouw verhouding, hoe is dan mijn verhouding met God, als ik lelijk tegen iemand doe? Nou, daar hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Dat klopt niet. Dat klopt niet wat ik dan doe. Dus, niet aan beginnen. En als het al zover is, stop ermee. Houd ermee op. Jezus geeft zich over in de handen van God. Nou staat dat daar niet bij, maar waarom doet hij dat nou? Waarom vertrouwt hij op zijn hemelse Vader? Waarom vertrouwt u iemand? Dat je weet, die laat mij niet in de steek. Waarom geloof je in die ander, om het nog anders te zeggen? Vertrouwen, geloven, dat is in de Bijbel toch wel een beetje hetzelfde. Waarom vertrouw je op God? Waarom geloof je in God? Waarom vertrouw je in ander? Nou, je kent die ander. Je weet dingen van die ander, hoe die is, hoe die doet. En je weet dat je van die ander op aan kan. Dat hij je niet in de steek zal laten. Door de omgang, door de ervaring die je met die ander hebt. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat leer je. En soms gaat dat vanzelf. En als het goed is in een situatie met kinderen. Kinderen vertrouwen hun ouders. Daar groeien ze mee op, die leren ze kennen. Ze worden verzorgd door hun ouders. En dat kweekt op zich al een band. En als het moeilijk is, vader of moeder is er voor je. Die kijken naar je om, die laten je niet vallen, die laten je niet in de steek. Dus je kent die ander, je vertrouwt die ander, maar er is nog iets, denk ik, wat belangrijk is. Want kennen en vertrouwen, nou goed, dat kan heel zakelijk zijn, toch? Als je een zakelijke overeenkomst met iemand sluit, je kent die ander toch min of meer. Als het een bedrijf is wat reparaties verricht. Misschien heb je geïnformeerd bij dezegene. Hoe is dat bedrijf? Doen ze hun werk goed? Je vertrouwt die ander. En daar houdt het mee op. Maar in de relatie met God. Jezus heeft ook een heel bijzondere relatie met God. In de Bijbel wordt dat liefde genoemd. Of je kan ook zeggen, een positieve betrokkenheid van Jezus op zijn hemelse Vader. Liefde is soms ook een besmet woord, dat kun je misbruiken. Een positieve betrokkenheid op zijn hemelse Vader. Zoals een kind dat met zijn ouders heeft. En ik denk dat daar de kern ligt, dat Jezus volhoudt en dat Jezus het overgeeft aan zijn hemelse Vader. Hij geeft niet op. Hij is trouw aan de opdracht die hij heeft meegekregen om op deze wereld mensen terug te brengen bij God. Hij offert zelfs zijn leven op. En in het Nieuwe Testament wordt daar oudtestamentische begrippen bij gebruikt van offers in de tempel die gebracht werden om duidelijk te maken wat dat inhoudt. Je geeft dingen van jezelf weg, dat is een offer. Je geeft jezelf weg, dat is het grootste offer wat je kunt brengen. Als ik mezelf weggeef aan de Heere God en mijn leven in zijn handen leg. En dat doet Jezus hier. En hij verwijst ook nog naar het Oude Testament, dat het voorzegd is dat hij zou lijden. Denk aan Jesaja 53. En dat is ook nog een andere, Psalm 69. Dat iemand met de nek aangekeken wordt in verband met zijn relatie met God. Zo offert Jezus zichzelf op. Geeft hij zich in de handen van zijn Vader. Maar er is nog meer. We hadden dus het verraad van Judas, de opoffering van Jezus. Maar in de laatste versen, 55 en 56, daar gaat het dat de Heer Jezus de mensen die meegekomen zijn aanspreekt. En wat zegt hij? Je bent uitgetrokken als tegen een rover met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Maar dagelijks was ik in de tempel om te leren. Maar je hebt me niet gegrepen. En daar kun je dan dus achter denken. Ja, in de tempel was overdag. In het klare daglicht durfden ze dat niet. Maar nu het donker is, nu het avond geworden is, durven jullie het wel. Jullie willen toch, of jullie hebben toch ergens in je achterhoofd het gevoel, wat wij doen, dat klopt niet, want we doen het in het donker. Dat hadden de overpriesters en de schriftgeleerden ook gezegd, niet overdag, want dan komt het volk in opstand als ze dat zien dat wij dat doen. Die mensen die naar Jezus toe kwamen vanwege zijn genezingen, vanwege wat hij vertelde over de Heere God, die zouden vast in opstand komen. Nee, het wordt stiekem in het donker gedaan. En dan is er nog één ding, dat is dan het laatste van vers 56. Al de discipelen, staat hier in vers 56, toen lieten al de discipelen hem alleen en vluchten. De mensen die het dichtst bij Jezus leefden, die met Jezus rondtrokken, die zijn vrienden waren, zijn vertrouwden, laten hem in de steek. En dat had Jezus al voorzegd tegen Petrus. En Petrus zei, nee, dat zal niet gebeuren. Al lopen ze allemaal weg, ik blijf bij je. En de discipelen zeiden dat ook, de leerlingen. Nu het erop aankomt, lopen ze allemaal weg. Dus die volharding van Jezus, die overgave, wordt wel op de proef gesteld. Als je volhardt in een leven met God, als je je leven overgeeft aan God, dat wil niet zeggen dat het moet, maar dan kan het zomaar gebeuren dat dat op de proef wordt gesteld. Hoe ga je daar dan mee om? Als je geen raad meer weet. Als je niet meer weet hoe het moet. Wat doe je dan? Jezus hield vol. Hij liep niet weg. Hij riep niet, zelfs niet de hulp van zijn vader in. Om een eind te maken aan deze scène. Maar hij hield vol, want hij wist, dit is mijn bestemming. Dit heeft de Vader voor mij klaar liggen. En natuurlijk, als je dat weet, dat God het zo wil. Ik denk dat het ook kracht geeft om het vol te houden. Om niet het bijltje erbij neer te gooien. Als je weet dat je wandelt op de weg van God, op de weg met God, op de weg naar God toe, ook al is het moeilijk, je houdt vol en je geeft niet op. Nou, kort gezegd, je zou daar twee dingen uit kunnen leren, denk ik. Dat eerste is wat hier gebeurt als een waarschuwing. Van doe niet net als die mensen toen. Dat werden vijanden van Jezus. Keer God niet terug toe. Het andere is een bemoediging. Jezus heeft volgehouden. En dat blijkt natuurlijk hier nog niet. Maar we zien later ook. Hij is veroordeeld. Hij is gekruisigd. Maar hij is ook weer opgestaan. Als teken dat God met hem is. En daar mogen wij ook naar uitzien. Hoe het ook gaat. Ook al ga je er onderdoor, letterlijk. We mogen weten, God laat ons niet in de steek. Hoe weet ik dat dan, zegt u misschien? Hoe kan ik dat zeker weten? Nou, we hebben dit gedeelte uit de Bijbel gelezen. Daar zou je die zekerheid uit kunnen halen. Maar het kan ook zijn dat je contact hebt met mensen die je in je moeilijke situatie opzoeken. Die misschien niet de oplossing hebben voor het probleem, maar wel met je meeleven. Mag je zien als een teken dat God naar je omkijkt. Mensen om je heen. Lezen in de Bijbel. Maar ook dat je de nabijheid van God zoekt. Op een stil moment als je bidt. En gewoon je verdriet uitspreekt tegen God. Zegt hoe moeilijk je het hebt. Dat lost het probleem niet op. Maar kan wel helpen om het te dragen, om het vol te houden. Jezus heeft volhard. Is de weg gegaan die God met hem voor had. Jezus heeft zich ook overgegeven in de handen van God. Mag ik dat ook doen? Mag jij dat ook doen? Mag u dat ook doen? Ja. Want er is één tekst in het Johannesevangelie, die kent u vast wel. Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, zich aan hem overgeeft. Niet verloren gaat, niet ten onder gaat, maar het eeuwige leven zal hebben en heeft. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, heeft eeuwig leven, nu al. Dus niet alleen maar straks, daarna, na dit leven, maar ook nu. Eeuwig leven in de zin van leven zoals God dat bedoeld heeft. Dat is eeuwig leven. Leven dat kwaliteit heeft. Leven dat de moeite waard is. Al zo lief heeft God de wereld. Heeft God u. Heeft God jou. Heeft God mij. Volharding en overgave. Amen. We zingen van Psalm 25, daar hebben we net ook van gezongen. Nu vers 7 en vers 10. Psalm 25, vers 7 en vers 10. hebben het over de Heere God gehad. En we willen nu ons geloof, ons vertrouwen in Hem uitspreken. Dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En in vervolg erop zingen wij lied 330 uit Johan de Heer. Alle vier de versen. 330, 1, 2, 3 en 4. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in één God, de machtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. En van hetzelfde wezen als de Vader. En door Hem zijn alle dingen gemaakt. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. Vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is. Onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is. Op de derde dag is hij opgestaan naar de schriften. En hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal terugkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat en samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. En die gesproken heeft, die Heilige Geest, door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen.
Amen. Yeah.
Gemeente, willen God danken voor zijn woord, ook voor en met elkaar bidden. Daarna is er gelegenheid voor stilgebed en we sluiten af met een gezamenlijk Onze Vader. Laten we samen bidden. Ja, God, leert u ons uw weg te gaan in volharding en overgave. Dank u dat we uw woord gehoord hebben. Daarbij hebben we stil kunnen staan. Een teken dat u naar ons omziet. Wij bidden u ook voor elkaar. Als leden van verschillende kerkgenootschappen hier bij elkaar willen wij elkaar bij u opdragen. Ieder in zijn of haar levensomstandigheden. Of we nou jong zijn, middelbare leeftijd of oud. Heere God, ontfermt u zich over ons. Ontfermt u zich over ons en wees ons genadig. Dat ons leven zo mag zijn dat het ons dichter, steeds dichter bij u brengt. Dat ons leven zo mag zijn dat het een teken is voor de mensen om ons heen dat er een God is die hemel en aarde geschapen heeft en die naar deze wereld omkijkt. Geef ons daarvoor de vrijmoedigheid, de kracht en de wijsheid. We bidden u ook voor de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende kerken hier in S-Gravendeel. Heere God, het zijn aparte gemeenschappen, maar toch gaat het om die ene God. Help ons om elkaar te accepteren, naar elkaar om te kijken. Ook om geduld te hebben met elkaar. Want we hebben allemaal onze eigen eigenaardigheden in de ogen van die ander. Heere, God, geef dat het om u gaat en niet om ons. Geef dat het om u gaat in de omgang met elkaar, in het leven van iedere dag, in het gezin, in de familie en als we alleen zijn, in het persoonlijk leven met u, maar ook met de buren in de straat, met de mensen op het werk, met de kinderen op school. Ja, Heere God, geef ons daarom uw Heilige Geest. Geef ons vrijmoedigheid om over u te vertellen, om met u te leven. Dan mogen wij en dan kunnen wij overal over u spreken. Gaat u zo meteen met ons mee naar huis. Dat de woorden ook meegaan. In onze gedachten, in onze gevoelens, in ons leven. En dat ze ons bij de hand mogen nemen. Op onze levensweg. Die wij steeds beter mogen leren kennen. De weg met u. De weg aan uw hand. De weg zoals een kind aan de hand van zijn of haar moeder meeloopt in het vertrouwen. Moeder weet de weg en die zoekt het goede voor mij. We willen nu een moment nemen om persoonlijk ons te richten op de Heere God en dingen tegen hem te zeggen die verder niemand hoeft te horen. Heere God, wij willen het gebed bidden wat de Heer Jezus zijn leerlingen en ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er zal nu collecte worden gehouden, van harte bij u aanbevolen. En na de collecte zingen wij staande Psalm 150, vers 1 en 2. Psalm 150, alle twee de versen. Gemeente, ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.